Goedendag en welkom bij deze podcast van Huisartsopleiding Utrecht. Vandaag hebben we het over evidence-based medicine onderwijs. Iedereen is het erover eens dat dit EBM-onderwijs erg belangrijk is. Toch wordt het niet altijd goed gewaardeerd. Hoe komt dat toch en hoe kan het beter? Vandaag spreekt Willem van Stemvoort, huisartsdocent bij Huisartsopleiding Utrecht, met Charles Helsper. Charles is arts en klinisch epidemioloog en al meer dan 10 jaar EBM-docent bij de huisartsopleiding. Vaak wordt zijn onderwijs erg goed gewaardeerd. Hoe komt dat nou? Wat zijn zijn trucjes? Wat zijn volgens hem de do's en de don'ts van het EBM-onderwijs? Daarover gaat Willem van Stemvoort vandaag met Charles in gesprek.
Het is fijn dat je even wat wil vertellen over wat je al die jaren hebt gedaan bij de huisopleiding op EBM-gebied.
Ja.
Maar kan je dat zelf eens vertellen? Wat was jouw taak hier binnen het onderwijs?
Ik zit hier inderdaad al een jaar of 10, denk ik, lang eigenlijk zelfs. Dat ik hier ooit in opleiding was tot huisarts en een gesprek had gehad met het toenmalige hoofd. Eigenlijk vanuit de gedachte van, hoe kunnen we nou zorgen dat we hier dokters opleiden, die zo goed mogelijk, wat we dan evidence-based medicine noemden, bedrijven, in plaats van onderzoekers. Hè? Dus we willen dokters hebben die zo goed mogelijk klinisch handelen. Ja. Hoe kunnen we het EBM-onderwijs daarop inrichten? Eerlijk gezegd had ik daar toen, zei van, zie daar ruimte voor verbetering. En toen zei ik, kom het maar doen. En toen, sindsdien ben ik hier. eigenlijk vooral om met Ajax te spreken over, wat moeten we nou met die wetenschap om patiënten beter te maken? Dus hoe kan je nou het wetenschap gebruiken in de dagelijkse praktijk?
Want daarmee benoem je ook gelijk wat voor jou het doel is van het EBM-onderwijs in huisopleiding?
Eigenlijk wel, dat is natuurlijk een kwestie van smaak. Maar de manier waarop ik het altijd graag doe, is dat ik zoek met AIOS naar wat voegt wetenschap nou toe aan wat we al weten. Dus eigenlijk uit al die argumenten die je al hebt, die je op hele belangrijke manieren verzamelt, zoals een goede anamnese, kennis van je patiënten, alles wat je geleerd hebt tijdens geneeskunde, focussen we op dat andere stukje van de argumentatie vaak, hè, dus de informatie. En wat voegt eventuele nieuwe informatie of bestaande informatie nou toe aan wat je al weet? Nou, wat motten we ermee natuurlijk, hè? Om mevrouw Jansen beter te maken. Want dat is altijd eigenlijk de insteek.
Duidelijk. Ja. En op welke manier deed je dat hier bij de opleiding?
Op verschillende manieren. Eigenlijk wel altijd vanuit diezelfde gedachte om te kijken naar hoe kunnen we AIOS nou helpen om hun argumenten zo goed mogelijk op een rijtje te krijgen. Vooral vanuit dat perspectief van wat voegt wetenschap er nou aan toe. Dus daar moet je wetenschappelijke methoden voor begrijpen. En je moet artikelen goed kunnen lezen. Maar je moet eigenlijk het hele proces om tot informatie te komen wel beheersen. Dus goed zoeken, goed keuzes maken in wat je wel en niet meeneemt tijdens je zoektocht. Een goede interpretatie van relevantie, van kwaliteit en toepassing. En natuurlijk een heel stukje vooraan, zorgen dat je jezelf de goede vraag stelt. Dus eigenlijk dat hele proces van het komen tot informatie.
Ja.
En uiteindelijk, ik heb zelf het meest gedaan eigenlijk in het samen lezen en begrijpen van wetenschap. Zo, om het toe te kunnen passen bij de patiënt.
Ja, en dan koos jij een artikel voor die AIOS uit?
Het voorbeeld van artikelen lezen, eigenlijk niet. Wat we altijd graag, en ik vooral graag doen hier op de huisartsopleiding, is aan AIOS zelf vragen om een artikel uit te zoeken. En dat had ook wel een belangrijke reden, want dan kon je tijdens het onderwijs ook aan die AIOS vragen, waarom heb je dit artikel nou uitgezocht? Wat hoop je hierin te vinden? En dan ga je eerst samen op zoek naar wat was eigenlijk de klinische setting, waar kwam dit vandaan? Wat was de uitdaging waar je voor stond? Waarschijnlijk was het iets wat je niet helemaal zeker wist of waar je meer van wilde weten. Welke context had dit artikel? En waar gaan we naar op zoek als we dit gaan lezen? Dus ik vind het wel erg belangrijk dat AIOS willen weten wat er uit een artikel komt.
Ja.
Want het is geen lezen om het lezen, maar het is wel een zoektocht naar, blijkbaar was er een vraag, en wat voegt de observatie die beschreven is in dit artikel nou toe aan wat je al weet? En hoe kunnen we dat toepassen in de praktijk?
En is dan die statistiek die er altijd heel vaak in staat, is die heel belangrijk ook?
Die is ook belangrijk, maar die is wel dienend, zal ik maar zeggen. Er zijn, zoals ik vaak ook zeg van, goh, ik ben onderzoeker. Blijkbaar was het iets wat je je afvraagt. Wat ik als onderzoeker doe, is ik ga goed op zoek naar wat nou precies hetgeen is dat we ons afvragen. Vaak is dat bijvoorbeeld of iets werkt of niet. En dan ben ik als onderzoeker, zeg ik van, nou, dan probeer ik het uit. Dan probeer ik het uit en dan kijk ik wat er gebeurt. En dat schrijf ik vervolgens op een artikel. Wat dus belangrijk is om dat artikel goed te begrijpen, is om die keuzes goed te begrijpen die gemaakt zijn. Dus dat zijn dan ook heel primair, natuurlijk eerst de methode. Heel vaak gaat het om interventieonderzoek, omdat je twijfelt tussen, moet ik nou dit doen of dat doen? En dan is het heel belangrijk bij welke groep mensen je wat precies met wat vergelijkt. Want je kijkt naar een contrast. Welk verschil je in de tijd meet. Dus wat meet je, hoe meet je het, wanneer meet je het.
Ja.
En dat je dat begrijpt. En je moet dat natuurlijk als onderzoeker analyseren. En dat zijn allemaal dingen die de observatie beïnvloeden. Dus eigenlijk om het artikel te snappen, moet je heel goed snappen bij wie wat onderzocht is en wat geobserveerd is. Ja, en ook wel, maar daaraan dienend moet je natuurlijk ook de analyses wel een beetje snappen. Want anders snap je je observatie niet. Maar niet, dat is niet waar we mee beginnen, zeg maar. Dus we hebben het grootste deel van de tijd met het bespreken van een artikel gaat dus eigenlijk begrijpend lezen. Wat hebben ze nou gedaan? Welke keuzes zijn er gemaakt? En dan ook niet vanuit de gedachte, de een is goed, de ander is niet goed. Voor mij mogen eigenlijk altijd ook alleen maar hebben over wat kan je er wel mee. Hè? Dus niet wat kan je er niet mee en wat is niet goed. Ik wil alleen maar van ze weten, wat hebben ze nou precies gedaan bij wie? Wat hebben ze geobserveerd? En welke keuzes zijn gemaakt? Want als je die keuze snapt, dan snap je ook het artikel.
Ja. Ja, dus net zoals in de gezondheidszorg, in de patiëntenzorg, hè, tegenwoordig best wel invalshoek is om de patient journey. Dus hoe gaat de patiënt door heel dat systeem heen en waar komt hij wat tegen? Moet je hier eigenlijk een soort onderzoekersjourney reconstrueren van hoe is die onderzoeker aan de slag gegaan? Wat voor vragen heeft hij zichzelf gesteld? Hoe heeft hij dat geoperationaliseerd? Hoe heeft hij daar weer keuzes in gemaakt om dan goed te kunnen begrijpen wat een artikel ook zegt?
Ja, zeker. Nou, wat ik altijd ook wel leuk vind om te doen, is dat ik eerst met ze exploreer wat het probleem eigenlijk was en wat ze willen weten.
Ja.
Dus eigenlijk vooral, of ik zeg nu wat ze willen weten, vooral wat ze niet weten. Wat ik dan heel vaak, ook bij het begin van een kritisch lezen, onderwijs aan ze vraag van, joh, hoe zou je dit zelf nou onderzoeken? En dan zet je ze namelijk zelf ook voor de taak om de keuzes te maken.
Ja. Dus dan weet je die huid van die onderzoeker kruipen eigenlijk.
Ja, en dat werkt in die zin wel goed, dat als ze zelf dan die keuzes moeten maken, want dan zeg ik, voor wie wil je dit eigenlijk weten? En dan roepen ze wat, en dan zegt iemand anders, is het er niet helemaal mee eens, en dan wordt dat gespecificeerd, en dan ga je toe naar een keuze voor een populatie. Ik ben ook epidemioloog, je hebt dat over pico's, en stiekem heb ik het dan ook over die pico die zij zouden kiezen. Dus welke populatie wil je nou precies, welke interventie vergelijken met welke controle, en maak die keuze maar eens. Want als zij nadenken over wat hun keuze zou zijn, kunnen ze vervolgens ook bij het lezen van een artikel, gaan ze veel gerichter lezen naar welke keuzes daar gemaakt zijn.
En nou zou ik me zo kunnen voor u voorstellen, maar daar heb je vast ook wel weer ideeën over. Want als je dan soms heel snel klaar bent als ze eigenlijk een artikel gekozen hebben en je denkt van nou, dit beantwoord geen enkele vraag. Of de keuzes die jullie zouden maken, die zijn in dit artikel in ieder geval niet gemaakt.
Nee, dat klopt. En dat is ook, je bent nooit snel klaar. Want het begrijpend lezen van een artikel, als het gaat om bij wie is wat geprobeerd en wat is geobserveerd, is vaak een stuk, hoe kritisch je leest, hoe meer je ook op alle details gaat letten. En het leuke is, IOS willen dan vaak ineens ook veel meer weten en precies weten wat gedaan is. En daar zit ook al een beetje de truc in, dat ze bij mij nooit mogen hebben over wat je er niet mee kan. Ik wil eigenlijk van ze horen, oké, ze hebben dus een andere keuze gemaakt.
Ja.
Dus wat voor consequentie heeft dat nou voor hoe jij het toepast in de praktijk? En wat kan je hier wel mee? Dus gegeven het feit dat je bij deze groep mensen dit met dat vergelijkt en dit observeert in de tijd, waarvoor je dus inderdaad ook de statistiek moet snappen, want als er een odds ratio van 3 uitkomt, moet je wel weten wat een odds ratio van 3 is. Maar goed, als ze die observatie gesnapt hebben, dan gaan we vervolgens de vraag beantwoorden, wat voegt het toe aan wat je al weet en wat kan je hier wel mee? Je wilt ook nooit hebben over wat je er niet mee kan.
Nee.
Wat ook wel vaak gebeurt in EBM-onderwijs, en ik vind dat eigenlijk zonde, want daar kan je niks mee. kan je precies, je kan jezelf heel tof voelen dat je kan zeggen wat niet goed is, maar daar heb je eigenlijk niks aan. Dus we gaan op zoek naar wat je er wel mee kan.
Ja. En waarschijnlijk ook van de beperkingen die je signaleert, wat voor impact die hebben, of die wel of niet jou, de dingen die je wel kan, erg frustreren of onderuit halen.
Zeker, nou niet frustreren of onderuit halen, want dat is weer, ik probeer altijd heel erg weg te blijven bij het negatieve.
Ja.
En ik ben heel blij dat je dit inderdaad benoemt, want wat je natuurlijk kijkt is wat, bij wie is wat vergeleken en wat is geobserveerd in de tijd. En de volgende vraag is, waren methodologische gebreken of keuzes die de observatie beïnvloed hebben? Dus niet, er is niet geblindeerd, dus het is slecht, maar er is niet geblindeerd, dus hoe zou dat de observatie beïnvloed kunnen hebben? En vervolgens altijd nog, wat kan je er wel mee? Dus als je dingen ziet in de methodologie, wat een gebrek is of wat een keuze is die jij niet zou maken, wat voor consequentie heeft dat nou? En als je die consequentie kan inschatten, wat betekent dat dan voor wat je ermee kan?
Ja. Ja. En in die keuze van die de AIOS maken in het artikel, zeg je dan nog van nou, het moet specifiek een clinical trial zijn of een juist niet, of leg je daar bepaalde randvoorwaarden aan, of mogen ze met alles komen?
In principe mogen ze met alles komen, maar daar zit wel, soms komen ze bijvoorbeeld met een klinische les die erg gericht is op het uitleggen van medische inhoud, en als we het hebben over kritisch lezen onderwijs, daar gaat het niet over. Zeg maar.
Nee.
Dus eigenlijk wat we graag willen is dat AIOS onderwerpen of onderzoek beter snappen. En goed kunnen doorgronden en dan alleen niet alles zich goed voor. En heel vaak, omdat we het eigenlijk altijd terug willen brengen naar wat voegt het toe aan argumenten voor je dagelijkse praktijkvoering, dus echt over klinische besluitvorming, vaak leent een try-up artikel zich daar het beste voor.
Ja.
Omdat je dan, dat gaat over, moeten we nou dit doen of moeten we nou dat doen? En als we het uitproberen, wat observeren. Aan het einde is ook vaak de vraag, om het in een zin samen te vatten, dus hoe kon je het zo te bespreken dat de AIOS aan het einde kan zeggen, nou ja, als je deze groep mensen in twee vergelijkbare groepen verdeelt, bij de een geef je dat, bij de ander geef je dat, dan observeer je dit verschil in de tijd en dan dit verschil was zo groot en ik vond dat een relevant verschil. En er was zoveel kans dat dat verschil op basis van toeval gevonden is. Dus we mogen ook nooit zeggen het werkt wel of het werkt niet. Maar hoe groot is het verschil? Hoe zeker is het verschil?
Ja.
En dan kan je bijvoorbeeld, stel dat je een hele slimme patiënt voor je hebt, zeggen van dus wat zullen we doen, mevrouw Jansen? Om zo goed mogelijk die observatie voor te leggen.
Ja.
Gegeven al het andere dat je al weet. Dus dat is best complex. Dus ben je snel klaar? Nee, je bent niet snel klaar. Maar je probeert wel zo helder mogelijk en zo objectief mogelijk te kijken wat het artikel je vertelt. Ter illustratie van EBM-onderwijs, wat dus eigenlijk de vraag is, wat voegt dit nou toe aan wat je al weet? Dus hoe kan je nou zorgen dat jij jouw argumentatie zo goed mogelijk op een rij hebt? Dat is eigenlijk waar we naar zoeken.
Ja. Ja, mooi. Ja. En dan even als ik dan heel praktisch denk van nou, ik merk ook wel eens bij de AIOS dat EBM niet altijd heel hoog op een wensenlijstje staat. Als je dat onderwijs hebt, je bent al nieuwe docent dan vaak in zo'n groep. Hoe pak je dat aan om dan een beetje de sfeer goed te krijgen of te houden?
Nou, wat ik altijd wel probeer is om te beginnen met een ontspannen sfeer, zeg maar. Dus ik, om altijd wel te zorgen, waar ik altijd naar streef, is dat mensen willen weten wat er uit een artikel komt. Dus ik ga altijd wel op zoek met ze naar het klinische. Dus dat is altijd bij mij heel belangrijk. Dus waarom is dit belangrijk? En waarom wil je dit weten? Want ik hoop dat ze het willen weten. Want als ze de uitkomst niet willen weten van onderzoek, dan moeten ze het ook vooral niet lezen. Dus ik wil weten waarom ze het willen, waarom ze het willen weten. En waar ik altijd heel erg op weg probeer te blijven, is bij bij te technisch taalgebruik. Je mag het wel gebruiken, maar je moet het wel kunnen toepassen. Dus als iemand zegt van ja, dan ontstaat bias, dan zeg ik wat bedoel je precies. Hè? Dus wat verwacht je dan hoe de observatie beïnvloed wordt? Dus wat hebben ze nou eigenlijk niet goed gedaan en op welke praktische manier zou je dat terug kunnen zien? Dus waar hebben we het eigenlijk over? met bias. Wat is dat?
Ja.
Heel erg bij de mensentaal te proberen te blijven en ook aanjongens te vragen om dat te doen. Dus bijvoorbeeld als ze iets lezen in een artikel, dan zijn van, goh, hoe zou je dit nou uitleggen aan je patiënt? Ook omdat ik denk dat dan, als je dat lukt, om het eenvoudig te vertalen, dan snap je het ook echt. Dat helpt vaak wel heel goed door er zelf niet te moeilijk over te doen. En daarom zeg ik ook altijd van, ja, ik ben onderzoeker, dus als ik me wat afvraag, dan probeer ik het uit. En dan kijk ik wat er gebeurt. Door het zeg maar zo naar het normale te brengen, wordt het vaak ook wel aantrekkelijk gevonden.
Ja, ja. En wat je net al zei, je begint dus met van de groep duidelijk te krijgen van, nou, waarom willen jullie dit eigenlijk weten? Waarom hebben jullie dit artikel gekozen? En vervolgens begin je dan gewoon bij de inleiding van een artikel of heb je dan andere volgende stappen?
Eigenlijk wel. Eigenlijk wat ik probeer te volgen is de klinische denklijn, zal ik maar zeggen. Dus eigenlijk de klinische argumentatie. En dat is eigenlijk ook wat er vaak in een artikel staat. Want er staat vaak, hè, er is een probleem, er is iets is heel erg en er is één ding wat we niet zeker weten en daarom gaan we dit onderzoeken. Nou, hoe dan? Nou ja, volgens deze methode, dan help ik ze altijd even. Dus bedenk goed, als daar trial staat, dat betekent dat ze waarschijnlijk een groepje mensen in subgroepjes verdelen met een interventie en een controle en iets gaan observeren in de tijd. Dus daar gaan we naar op zoek. We doen een trial en dan gaan we bij dit groepje mensen, gaan we dit met dat vergelijken en dan gaan we dit meten in de tijd. Eigenlijk zijn dat ook wel de logische denkstappen die passen bij de eenvoudige benadering waar ik het net over had. En wat gebeurt er dan? Nou ja, resultaten. Zijn er eigenlijk nog dingen waar je rekening mee moet houden? Ja, discussie. En wat is dan je conclusie? Nou, conclusie. Dus ik probeer ook, dus we volgen het artikel,
ja.
Maar wel, ik wil ze graag de logica van een artikel laten zien, zodat ze daarna kunnen snappen wat die logica is, om het weer zo goed mogelijk mee te kunnen nemen in al die andere dingen die ze al weten. Ik vind zelf wel een mooi voorbeeld van het, zo'n artikel dat eigenlijk laat zien dat paracetamol ten opzichte van een placebo nul effect heeft op eigenlijk alle uitkomsten bij lage rugklachten, acute lage rugklachten. Doet niks op de pijn, op de ernst, de duur van de pijn en eigenlijk nergens wat op. En als ze dan die observatie goed gesnapt hebben, dan is het wel leuk om dat te gaan hebben. Dus wat gaan we nou doen? Dus ze hebben dit gedaan bij een hele grote groep mensen en jullie snappen die observatie nou heel goed. Wat gaan we nou weer doen? Wie gaat er nooit meer paracetamol geven? En dan komen ze vaak met hele goede redenen om het toch te doen. Zeg ze, nou, dat is prima. Maar dan heb je in ieder geval wel iets toegevoegd aan je argumentatie.
Ja.
Dat je weet dat je het om het medicinale effect niet hoeft te doen. Ja. Dat is niet altijd leuk.
Nee, ja. Ja, dat is ook goed om te weten wat, hoe de basis is van jouw adviezen natuurlijk. Omdat je die soms niet alleen maar op farmacologische gronden geeft.
En dat er nog steeds hele goede redenen kunnen zijn om het wel te doen. Het is ontzettend EBM, denk ik, om met een goed verhaal iemand paracetamol te geven bij lage rugklachten. Al was het maar omdat je hem dan misschien geen NZRD hoeft te geven. Ik weet niet of ik dit hardop mag zeggen als wetenschapper. Maar dit is, het gaat er mij vooral om dat zij die observatie snappen.
Ja.
En wat zij er vervolgens mee doen, dat moet, ja, ik wou zeggen, dat moeten ze zelf weten. Maar dat moeten ze zelf in elke klinische situatie beoordelen. Dus ze kunnen dan wat uit het onderzoek kwam, meenemen in hun klinische besluitvorming. Ja.
En wat voor in die bespreking, ik kan me voorstellen dat er op misschien op methodologisch gebied of statistisch gebied eigenlijk toch best heel veel vragen hebben. Wat zijn de dingen die je nog als knelpunten die ze ervaren erin om het goed te kunnen snappen?
Er staan natuurlijk soms ingewikkelde termen in. Die probeer ik dan van tevoren wel, dat ik denk van, oh ja, hier gaan ze misschien vragen over hebben. En dan denk ik, want ik krijg dat artikel vaak een paar dagen van tevoren, of als ik onderwijs geef over studiedesign, zou ik zeggen. Dus hoe doe je interventiestudies? Dan probeer ik wel van tevoren altijd bekijken, hoe ga ik dit nou begrijpelijk uitleggen? Of heel soms zeg ik ook wel eens van, nou ja, weet je, dit parkeren we even, want het is nu niet zo relevant. Dus snap eerst maar eens de overkoepelende organisatie.
Yeah.
Of de organisatie en keuzes die gemaakt zijn in de trial. En dan gaan we dan op dat specifieke stukje, komen misschien nog even terug. Maar bepaalde basale dingen als een intention to treat analyse, die zijn zeker als huisarts heel ook wel belangrijk om te begrijpen. Dus dan staan we er iets langer bij stil. En ook wat de voordelen zijn en de nadelen als je het niet doet. Zeg maar. Bijvoorbeeld bepaalde manieren van blindering hebben vaak best ook consequenties voor de observatie. Ja, dan moet je het daar wel even over hebben. Ik moet zeggen, we hebben het niet zo heel vaak over de echte complexe statistiek. Omdat dat is toch een wat ander vak, zeg maar. En dat is ook, we hebben het er wel eens over, omdat je dat vaak toch niet uitgelegd krijgt in een half uur. En we hebben het er wel vaak over, goh, als je dit nou niet helemaal snapt, wat doe je daar dan mee? Dus hoe ga je dan op zoek, want ze krijgen nog steeds veel meer artikelen voor hun neus, die ze misschien niet helemaal begrijpen. Dus hoe ga je daarmee om? Dus hoe ga je dan op zoek naar wat je wel snapt? En hoe ga je om met wat je niet helemaal snapt?
Ja.
Maar dat is net wel een iets ander gesprek.
Ja. Ja. Nee, wat ik denk, schat ik zo in dat voor de gemiddelde Ajax, in ieder geval voor mezelf, het toegegrepen is om te bedenken van of deze statistische test in deze, bij dit onderzoek wel de juiste keuze is geweest en welke beperkingen die heeft gehad. Of zeg je nou, dat komen ze toch wel wel...
Nou, soms zijn ze het best goed in. en wat ook, daar wat ik ook soms wel zeg, van, je mag ervan uitgaan dat als het in een, zeker als het een beetje een gerenommeerd blad is, je mag er soms ook wel van uitgaan dat als er beschreven wordt dat een bepaalde test gedaan is en dat een uitkomst heeft, dat onderdeel van het reviewproces geweest is, als dat een hele slechte test zou zijn zo in die situatie. Ik probeer ze ook wel gewoon wat vertrouwen te geven in het reviewproces en in de wetenschap. Want ik denk een van de kwalijkste dingen die soms gebeurt in EBM-onderwijs, is dat ook wel soms het vertrouwen in de wetenschap onderuit gehaald wordt. Door te zeggen, dit is niet goed en dat is niet goed, dus dit kunnen we niet vertrouwen ofzo. Ik heb het dan liever over gegeven die gebreken, wat kan je er wel mee? Want als je het vertrouwen in de wetenschap ondermijnt, wat is dan je alternatief? Dus waar ga je je dan op baseren? En soms is het ook wel zo dat je zegt van, dit zijn wel hele grote gebreken methodologisch gezien. Hoe gaan we daarmee om?
Ja.
Want als je zegt van, gebruik ik dit helemaal niet. Ja, dat kan. Maar wat is dan je alternatief? Dus dat gaat weer over, hoe stel jij jouw argumenten samen?
Ja, je zou je kunnen voorstellen dat het soms ook bepaalde doodzonders zijn. Die zeggen van, als ik dit tegenkom, dan hoef ik niet verder, want dan kan ik gewoon niks meer met een artikel.
Er zijn wel hele onhandige keuzes, ja.
Dat het een gesponsord onderzoek is.
Dat kan ook. Ja, maar dan probeer je daar wel bewust van te maken. En soms ook inderdaad, als je zegt van, dit is geen betrouwbare observatie, dan concluderen we dat. En dan zeggen we, in dit geval, wat kunnen we er wel mee? Ja, helaas niet zoveel. En dat is jammer. Maar behoud alsjeblieft wel je vertrouwen in de rest van de wetenschap. Zeg maar. Maar dat eerlijk gezegd zit dat, zeker tegenwoordig, als de conclusie is dat we, heel soms gebeurt er nog dat er een artikel is, als ik dat lees van tevoren, want ze sturen mij vaak het artikel van tevoren, zeg ik van, misschien moeten we dit artikel niet gebruiken, want ik denk dat dit geen consequenties gaat hebben. Dus dat is geen interessant gesprek. Maar dan ligt het er meer aan dat het een hele sterke tweedelijnspopulatie is. Waar bijvoorbeeld, als je een diagnostische studie vergevorderd in de tweede lijn gaat doen, dat kan je heel moeilijk vertalen naar de eerste lijn.
Ja.
Dus daar zit het hem vaker in, dan dat je zegt van, dit was, dat komt tegenwoordig gewoon niet meer door een reviewproces van een gerenommeerd blad. En als er kleine gebreken in zitten, is juist wel weer leuk voor het onderwijs.
Ja.
Want dan wil ik van ze weten, wat kan je er wel mee?
Precies, dat is toch
wel... Want dat is een heel moeilijke vraag.
Het is steeds terugkerende vraag, als ik je zo goed beluisteren.
Ja, eigenlijk wel.
Zo, bedankt. Zover.
Dankjewel.
Ja, moeten we even...